Goed om weer bij jullie te zijn. Het is een tijd geleden. Volgens mij, wat was het? September? Ja, hè? September, hè? Ja. Ja, het is een aardig eind geleden. Fijn om hier weer te zijn. En aan mij de taak, heb ik net gehoord, om het geheimnis van God eventjes te verklaren. Dus hebben we even. Nee, ik ga mijn best doen. Zoals u ziet staat daar het kruis van Christus. De coronatijd heeft ons in de Vechtvlaardingen, zijn we daarover na gaan denken van niet gelijk paniek, maar wel in de zin, hoe wil God deze crisis gebruiken, deze wereldwijde pandemie? Als je een beetje weet hebt van de geschiedenis, gebruikt God vaak problemen om tot zijn doel te komen. En wij hebben gemeente om de mensen toe te rusten, om intimiteit met God te hebben. We zijn begonnen met het feest van de navolging, een stukje discipelschap online. Gewoon proef en geniet de goedheid van God. Gewoon, je bent nu toch, je kan niet werken, je moet thuis zijn. Neem de gelegenheid te baat, open je Bijbel, vouw je handen, richt je hart naar God. En proef eens van God hoe goed Hij is en groei daarin. En gaandeweg groeide bij mij ook het verlangen steeds meer om het kruis van Christus te gaan preken. Gewoon in zijn volle omvang. En het is zeker een geheimenis. En als iets onder druk staat, is toch wel het evangelie. De afgelopen tientallen jaren is het evangelie toch aan alle kanten van zijn kracht beroofd. Misschien wel een heel bekend voorbeeld daarvan is het welvaartsevangelie. Daar word je van alles beloofd. En ook wij zijn daar niet immuun voor. De cultuur doet daar ook nog een duit in het zakje. Zeker het woord liefde, dat wordt aan alle kanten uitgebuit. En er ontstaat eigenlijk zo gaandeweg een geloofsgemeenschap die meer bij de cultuur past dan bij het woord van God. En het gaat sluipsgewijs. Het is niet zo dat je ding-dong uit de deur, ik kom even een ander evangelie brengen, maar het gaat sluipsgewijs. Je wordt als het ware in slaap gesust. Dus in die zin hoop ik vandaag even flink met de deuren te slaan en de ramen open te zetten. Het kruis van Christus. Ja, het is een beetje op de PowerPoint wat minder mooi. En het echt is hij echt fantastisch. Ik weet niet of hij ook op de website komt, maar daar zou ik hem echt op zetten. En dan kan je hem in volle glorie zien. Het is een prachtig schilderij met alle kleuren. En vooral ook een paarse gloed zit erin. Van God die verzoenend, hè, de harmonie. En tegelijkertijd is het ook wel weer net als ieder ander schilderij over een Christus met een lendendoekje. Ik hoop dat in de volgende preek, als het echt gaat over wat kruisging is, met jullie over te hebben, is dat lendendoekje hing er niet. Hij hing daar gewoon naakt. Op een of andere manier kan hij wel alle zonden van de wereld dragen, maar dat Christus naakt zou hangen, dat is dan, vinden we net een stapje te ver. Volgende plaatje. Het kruis als het hart van het evangelie, dat is mijn thema vanochtend. Ik ga geen drie punten, ik ga gewoon met jullie ook mijn hart daarover delen. Het kruis als het hart van het evangelie. En ga maar bij jezelf te raden van hoe vaak hebben we het met mensen over dat ze zondaar zijn, wat zonde is. Of in je eigen leven, wat zonde toch altijd wel weer probeert te doen in je leven. Als we heel eerlijk zijn, is dat best veel. Een van de kruisdragen die wij als kerk en als gelovigen hebben, is vaak toch ook onze eigen zonde, onze eigen tekortkomingen. En als we daarop focussen, dan voelen we de last daarvan. En dat beperkt je in je getuigenis. Het kruis van Christus als het hart van het evangelie. En waar gaat het dan om? En ik wil met jullie een aantal schriftgedeelten lezen. En de eerste is uit het Oude Testament. En het is maar een bijzinnetje. En ik heb hem nog niet zo lang geleden, kwam die gewoon even hard binnen. En ik denk, wat staat daar nou? En er zit zo'n wereld achter, zo de essentie van het zonde zijn. En dat lezen we in Numeri, in Numeri 32. Waarvan de Heere God tot het volk Israël spreekt, in dit geval Mozes dan. En het is vers 23. En daar lezen we het volgende. Maar als u dit niet zo doet, zie, dan hebt u tegen de Heer gezondigd. En dan komt het. Weet dan dat uw zonde u zal vinden. Weet dan dat uw zonde u zal vinden. Zonde zijn, een zondaar zijn is niet vrijblijvend. Je zonde weet je te vinden. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. En dan wil ik naar de eerste brief van Petrus gaan. En dan wil ik ook een tweetal versen lezen. Het eerste is 1 Petrus 2, vers 24. En daarna uit hoofdstuk 3, vers 18. 24. Nou, ik pak even naar vers 22, een stukje context. Hij, dat is Christus, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. En dan derde hoofdstuk, vers 18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Dus in vers 24 lazen we waarom hij aan het kruis ging, voor onze zonde. En hier in vers 18, hoofdstuk 3, lezen we het doel, opdat hij ons tot God zou brengen. Het laatste gedeelte wat ik met jullie wil lezen is uit de eerste brief van Johannes, en wel vanaf vers 7 tot 11. De praktische toepassing. Geliefde. Laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. En hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Tot zover de schriftlezing. Ik wil graag voorgaan in gebed. Lieve Vader, we danken u dat u liefde bent. En Zoon dat u liefde bent en Heilige Geest dat u liefde bent. Dat u, drieënige God, uw Zoon gaf als losprijs voor velen. Om ons vrij te kopen. Opdat we leven mogen hebben in hem. En u mogen kennen, Vader, die in het verborgene bent. Zegent u ons zo. Opent ons hart, opent ons verstand, onze emotie. En geef leven in Jezus' naam. Amen. De fundamentele vraag is, wat is het evangelie? Evangelie betekent goed nieuws. Eigenlijk is het een heel bijzonder woord, evangelion. Het is eigenlijk een uniek woord. En als je het echt gewoon plat Hollands zou zeggen, deze boodschap is bijna te mooi om waar te zijn. Dat betekent evangelie. Dit is zoiets buitengewoons, dit had je je niet kunnen bedenken. Dat is geheimenis. Dit had je niet kunnen bedenken. Dit is nieuws, dat was niet in je opgekomen. En het is ook wat Paulus later schrijft, dit hadden de profeten en alle mensen vanuit de oudheid, die hadden dat graag willen weten. Die hebben het begeerd, maar ze hebben er geen inzicht in gekregen. Ze hebben wel woorden doorgegeven die erover spraken, maar ze konden het kwartje viel niet. En in de tijd van Christus, na zijn opstanding, begon het te dagen van wat is er nou eigenlijk gebeurd aan dat kruis? Waarom is dat goed nieuws? Als je het evangelie leest, dan lees je geen biografie van Jezus. Het is eigenlijk een heel raar evangelie. het begint met de geboorte van Christus. Daar hebben we dan wat over. En dan de strijd die daar omheen is. Dan krijg je weer een tijd niks. En dan zie je dat Christus een jong kind is. Hij wordt volwassen voor de wet. Met zijn bar mitzwa, 12-jarig, is in de tempel. En is bij hem het bewustzijn doorgebroken dat hij de dingen van de Vader moet gaan doen. Waartoe die geroepen is. Hij ontdekt dat wat in de schrift staat, dat het betrekking heeft op hem. En dan komen we weer 33 jaar later, of 30 jaar later. Dan komen we hem tegen dat hij begint te spreken. Dat de timmerman een rabbi geworden is. En hij gaat onderwijs geven. En hij start met de bergreden. Dat hij gaat vertellen dat God je karakter gaat vormen naar zijn beeld. En wat het betekent om hem te volgen. En wat het betekent om de levende God te dienen. En wat liefde, die groter is dan de gerechtigheid van die farizeeën, is wat dat inhoudt. En uiteindelijk zegt hij iedere keer, ze gaan me vermoorden. Ik moet sterven. Ik zal aan het kruis hangen. En Petrus die pakt dat niet. Hou daar nou over op, al die negativiteit. En zegt de Heer Jezus, Satan gaat achter me. Dus de Bijbel, het evangelie is oorzakelijk. Het gaat maar om één ding. Niet in die zin zozeer wat Christus alleen maar leerde, of wat hij deed aan wondertekenen om te laten zien dat hij de Messias was. Nee, hij kwam iets doen. En dat was om zijn leven te geven. Hij die de opstanding en het leven is, gaf zijn leven aan het kruis. En dat is ook zo'n zinnetje waar je snel aan voorbij gaat, is in het hoge priestelijk gebed, dat de Heer Jezus, de momenten voordat hij aan dat kruis gaat, dat hij zegt, Vader, ik heb hen uw naam bekendgemaakt. Dan denk je, ja? En wat dan? Hij heeft de naam van God bekendgemaakt. Hij heeft de naam van God geleefd, laten zien. In het Johannesevangelie, in Johannes 1, vers 18, en dat is echt verkeerd vertaald, en daar mag je je studiebijbel op naslaan, dat niemand heeft God gezien, behalve de Zoon van God, die heeft het laten zien, maar de enige geboren Zoon, maar er staat letterlijk, de enige geboren God heeft hem doen kennen. De enige geboren God heeft hem doen kennen. En de theologen vonden dat zo spannend, die durfden dat eigenlijk niet op te schrijven, maar het staat er letterlijk. De enige geboren God heeft hem doen kennen. En dat heeft te maken met Gods naam, Yahweh, ik ben die ik ben. Wie is God? God herken je in wat hij doet. En Jezus heeft de Vader die in het verborgen is, die heeft hij laten zien. Hij heeft laten zien wie de Vader is, de liefde. En hij heeft onder ons gewandeld. En waarom moest hij de Vader laten zien? Waarom moest hij die naam bekendmaken? En daar gaat het vaak mis. Omdat we het evangelie, het kruis van zijn kracht beroven. Omdat we niet meer aangeven waarom Christus aan het kruis hing. En dat is voor de zonde. We roepen het wel, maar zonde, als je heel goed luistert, is het langzaam verdwenen. Evangelisatie is vaak, God houdt van je. Je mag komen zoals je bent. Ja, God houdt van je, dat klopt. Maar het is helemaal niet de bedoeling dat je blijft wie je bent. Want jij en ik deugen niet. Klinkt hard, maar zo is het wel. We hebben er water bij de wijn gedaan. Het is een evangelie geworden met dat God jouw volle potentie, dat jij helemaal tot ontwikkeling mag komen. Dat zie je ook in de media, in de cultuur, want daar komt het vandaan. Dat begint al met de Disney-sprookjes die kinderen krijgen. Uiteindelijk, ja, assenpoester, wat is dat nou? Uiteindelijk ten diepste, ze is een prinses. En alle verhaaltjes gaan over volg je hart. Nou, als de Bijbel één ding zegt, wat je niet moet doen, is je eigen hart volgen. Want de hele kern van de Bijbel is dat je een nieuw hart moet krijgen. Omdat we wel weten wat uit ons hart voortkomt. En dan komt de werken van het vlees. En daar zit het probleem. En daar is de boze natuurlijk slim in. Als je de zonde weghaalt, beroof je het kruis van zijn kracht. Waar is Christus voor aan het kruis gegaan? Dat jij zoveel voorspoed krijgt. Dat je 6 keer per jaar op vakantie kan. Dat je een nieuwe auto kan kopen. Dat je succesvol bent. Dat jij lekker ontplooid bent. Is hij helemaal niet. Deze wereld is helemaal niet te redden. Deze wereld ligt in het verlorene. De zonde heeft de wereld aangetast. En heeft de mens aangetast. De mens ligt verloren in schuld. Er is geen moment dat een zondaar zichzelf kan redden. Niet door goed doen, niet door aan de staatsloterij mee te doen, dat je toevallig dan ook goede doelen geeft. Helemaal niets. Niets. Er is een scheiding tussen God en mensen. En die is vanaf de mens afgezien onoverbrugbaar. En als je niet gelooft dat je zelf een zondaar bent, dan ben je nooit langs het kruis geweest. De mens ligt verloren in schuld. Jouw zonde weet je te vinden. En dat is de boodschap van de Bijbel. Als je kijkt op het moment dat de Heer Jezus optreedt, dan is het zijn hart die hij laat spreken. Het hart van de Vader. En je zou de Bijbel kunnen samenvatten in dit is het boek van de gekwetste liefde. God is liefde en de zonde heeft de liefde gekwetst. Want zonde brengt scheiding. Zonde maakt dat de mens altijd op zichzelf gericht is. En je kan het verbloemen, maar uiteindelijk brengt de zonde, als het volwassen is, dood voor. Altijd. En die zonde, die maakt veel kapot. Ook nu nog, in het leven. Loop maar nu langs een bushokje en dan lees je de posters waar mensen seksueel liggen te kronkelen in een nieuwe ondergoed. Dit is de nieuwe moraal. Dit is niks nieuws aan. Het is gewoon zonde. Het is werken van het vlees. Dat deden ze duizenden jaren geleden al. Dat is gewoon, laat een mens zijn gang gaan en hij verwildert en het wordt een beest. En uiteindelijk slaan we elkaar dood. En denk niet dat het hier kan gebeuren als we het volk wat zich afkeert van God verwildert en we staan elkaar naar het leven. Dat is wat je door de hele geschiedenis heen ziet. En volken waar dictatuur komt, dan komen de machetes tevoorschijn en uiteindelijk eindigt het altijd in een bloedbad. En de Tweede Wereldoorlog ligt nog vers in ons geheugen. Neem afscheid van God en je neemt afscheid van je medemens. Zo werkt het. Zo werkt de zonde. En je zonde weet je te vinden. En is het niet in dit leven, dan is het in na dit leven. Want de mens is gegeven 1 keer te leven en dan te sterven. En als je sterft, dan sla je ogen op voor God. En is Christus is je rechter. Want het evangelie verkondiging in Handelingen, we kunnen nog wel eens dwepen met Handelingen. Ik wou dat de kerk was als de eerste christenen. Ze deelden alles met elkaar. Maar de boodschap was ook anders. De boodschap was, er is een zekere rechter. En zijn naam is Jezus Christus en jullie hebben hem gekruisigd. Dat is een hele andere boodschap. De tijd is kort. En omarm het leven. Hij kan nu je redder zijn of hij is dadelijk je rechter. Je zonde weet je namelijk te vinden. Die gaan mee het graf in. En er is een moment als Christus de rechter is, dan staan we voor de witte troon. Voor hen die Christus niet kennen. En dan gaan hele nare boeken open. Dat zijn gewoon je zonden. Die gaan met je mee. Want de mens staat op bij de laatste bezuin. Of ten leven of ten dode. En als je ten dode staat, dan weet je zonde je te vinden. En het gekke is, een opgewekte zondaar blijft een zondaar. Er komt geen moment, ook al sta je voor Christus, dat je zelf in staat bent. Ja, maar als ik dit geweten had, ja. Een zondaar blijft een zondaar. En hij zou eeuwig door blijven gaan met zondigen. Dat gaat niet veranderen. De verloren mens in zijn zondige staat heeft nooit het vermogen om te veranderen. Never, nooit niet. Hij kan het verbloemen. Hij kan het leuk opsmukken. We kunnen er wat smink op doen. We kunnen ons verkleden. We kunnen ons anders voordoen. Maar ten diepste, het zondige hart blijft het zondige hart. En als ze kans krijgt, gaat het woekeren. En uiteindelijk brengt het dood voort. Altijd. Het schadigt jezelf en je naaste. En het is rebellie tegen God. En dat maakte waarom er maar 1 oplossing was. Want de zonde is een probleem voor het leven. Het is een enorm probleem. Ook voor God. Want waar hebben we het over? Als je alle zandkorrels uit het universum neemt. En stel dat ons leven is niet groter dan 1 zo'n klein stofje op een weegschaal, zegt het woord. En God heeft het lief. En dat is wat Jezus zegt, ik heb uw naam bekendgemaakt. Hij heeft laten zien hoe lief hij de zondaar heeft. En dat is iets wat een zondaar niet kan. Wij noemen het wel liefde, maar onze liefde wordt wordt geregeerd door onze ogen. Kijk, de wet doet je de zonde kennen. En je kan tot 9 geboden kan je denken, kom ik aardig mee weg. Ik heb nog niet gestolen. Ik ben goed voor mijn ouders. Van de week ook niemand vermoord, dacht ik zo. En dan kom je, gij zult niet begeren. Klein, daar ga je. Alles gebeurt door onze ogen. Onze liefde begint door onze ogen. Ja, ik zag haar en hoe ze eruit zag. Wauw. En zo is ook onze liefde. Die is aangetast door de zonde. Want als mensen even niet meer aardig zijn en je keer kunstje flikken, dan is het gelijk gedaan. Ja, maar die komt er niet meer in. Ik zie het wel eens op Facebook. Dan hebben mensen, ook christenen, dan is er een die gelooft in een bepaalde conspiratie. Hup, gelijk ontvrienden. Hup, die wil ik niet. Dat is vlees. Maar de liefde van God is heel anders. Christus heeft ons de Vader doen kennen. Hij had ons lief in Romeinen 8. Toen wij nog goddelozen waren. Toen wij nog godlogenaars waren. Toen wij nog in ons vuil waren. Toen wij zo smerig waren als maar konden zijn. Exponenten van de zonde. Gevallen. Gevallen schepping. Gevallen kinderen van God. Toen had hij ons lief. Toen al. Voor de grondlegging van de wereld. Er is namelijk niets in ons wat bij God liefde opwekt. God is totaal anders dan wij mensen. Hij is de liefde. Hij is de gevende. Dat God de liefde is, is omdat hij ook een kleine samenleving is van Vader, Zoon en Geest. Als God maar één wezen zou zijn, dan kan die geen liefde zijn. Want de liefde veronderstelt de ander. Het is geven. En daarom is God een drie-enig God. En daarom leert de Bijbel dat ook. Niet het woord drie-enig, maar dat hij, de Vader die van eeuwigheid Vader is, de Zoon die van eeuwigheid Zoon is, de Geest die van eeuwigheid Geest is, dat de Vader bedenkt het, de Zoon voert het uit en de Geest maakt het mogelijk. Het is de vuur van de liefde. En de een verhoogt de ander. En dat zien we terug. Christus, als we hem navolgen, verhoogt hij je. Als wij dienen met hem en de leidersweg ingaan in dit leven, omwille van zijn naam, hij verhoogt je. Dat is wat liefde doet, onbaatzuchtig. Die heeft altijd de ander op het oog. We zien Christus in zijn leven alleen maar geven, geven, geven. Zijn andere wang en zijn vijanden lief hebben. Hij geeft, hij is de gevende, hij is de liefde. En de zonde bederft dat. Christus zegt tegen ons, vrees niet. En in het hof van Gethsemane was hij bang. Maar dat was niet omdat hij bang was, omdat hij aan het kruis geslagen zou worden. Maar omdat hij de zonde, het kwaad, in de ogen zag. En zag wat het deed. En zag wat het verminkte. En hij droeg het in zijn lichaam, hebben we gelezen. Hij droeg het, hij voelde het in zijn lijf. En zijn lijf kon maar één ding doen, was bloeden. Dat is symboliek van het offer. Dat is wat zonde doet, het brengt dood. En er kwam om Christus heen een doodscheur. De dood lag op zijn loer, het ijs, de kou kroop om zijn hart. En hij zag het beest in zijn ogen. En hij nam het in zijn lichaam. Hij droeg onze zonde. Voel je het gewicht? De eeuwige God, de onveranderlijke God, die na de opstanding laat zien dat hij in zijn lichaam nog steeds de kruisgang draagt. Dat is een mysterie. En die kan ik niet verklaren, ook vanochtend niet. Maar de eeuwige Christus, het lam die voor Gods troon staat als geslacht, droeg nog steeds de zonde tekenen. Het lijden en sterven omwille van die zonde, de prijs die hij betaalt. Nou, dat heeft Christus onthuld. Dat is het goede nieuws. Dat wij zijn zo verloren als mensheid. We liggen zo diep in de schuld. Daar kunnen we gewoon niet uitkomen. Dat God zijn zoon gaf, dat is liefde. Hij gaf zijn zoon. En liefde is niet doen waar jij zin in hebt. En dat jij maar seks kan hebben met wie je wil. Omdat je dan toch van iemand houdt. En hoe dan ook, hoe we het ook allemaal verdraaien. En wat we ook allemaal zeggen en doen. Dit is een hele andere liefde. Dit is de gevende liefde. De zelfopofferende liefde. De liefde die de onderste weg gaat. Die de andere wang toekeert. Die mensen kan liefhebben die hem naar het leven staan. Die aan het kruis bidt, Vader vergeef hem, want ze weten niet wat ze doen. Die de spot over zich heen laat komen. Een andere liefde dan die we gewend zijn. En op het kruis komt onze schuld en Gods liefde komen daar samen. Er was voor God maar één oplossing. En dat is uitgedrukt in het mensen, in de tragedie van de geschiedenis van Israël. De gekwetste liefde. God die zich uitstrekt naar zijn volk. Het kleinste volk, het minste, het stofje aan de weegschaal van alle volken. En zegt, ik heb je lief. En iedere keer pleegt ze hoererij, overspel met andere goden. Gaat ze haar eigen gang. Vergeet ze God. Dan kunnen we denken, oh, dat is wel zo'n hardnekkig volk. Wij zijn niet beter. Denk nooit dat wij het niet zouden doen. Of Adam, dat je denkt, wat de suffert. Wie pakt nou zo'n stuk fruit? Nee, ik eet nooit appels, weet je wel. Zo stom kan je zijn. We hadden geen betere kunnen hebben dan Adam en Eva. Wij zouden het misschien al veel eerder gedaan hebben. En daarin zie je wat de zonde doet. De zonde wijst altijd naar de ander. En God geeft om de ander. Daar zit het verschil in. En in heel die tragedie, waarin God met zijn volk gaat, en waarin er best wel ruw met elkaar wordt omgesprongen, ook God met zijn volk, aan alle kanten, er is met de deuren geslagen, aan de haren het land uitgesleept, overgeleverd aan andere volken. Het werkt niet. We hebben een nieuw hart nodig. We moeten wederom geboren worden. En dat is wat op het kruis gebeurt. Daar vindt rechtvaardiging plaats. Want God is heilig en rechtvaardig. Zijn liefde is heilig en zijn liefde is rechtvaardig. En op dat kruis, wat uniek is, wat geen mens had kunnen bedenken, dat de schepper van het hele universum, die geen onderdeel van de schepping is, maar het gecreëerd heeft uit liefde. En als je naar de schepping kijkt, zie je daar die liefde. Dan zie je daar de creativiteit van God, het gevende. We hebben ervan gezongen. Vogels hoeven helemaal geen moeite te doen. Het ligt er gewoon. Hij deelt uit. Van één graankorrel maakt hij de duizenden. Van water maakt hij wijn. Van brood, dat verbreekt hij, dat vele mensen kunnen eten. Hij, de schepper van het leven, deelt rijkelijk uit. En in die gebrokenheid van de schepping, op het kruis vindt recht plaats. God spreekt recht, omdat hij weet dat een mens niet in staat is om te kunnen verzoenen met God. En hij droeg alle zonden in het lichaam en hij heeft het weggedragen. Hij heeft de dood op zich genomen. Hij heeft de dood en de macht van de slavernij en van Satan, die heeft hij verbroken. Het is Gods liefde om het voor ons te doen. Daar vindt gerechtigheid plaats. Want God die rechtvaardig is, kan de zonde niet door de vingers zien. Er kan nooit een moment geweest zijn in de geschiedenis dat God dacht van, nou ja, ze hebben nou wel van die appel gegeten of die vrucht. Ja, nou ja, kan gebeuren. Weet je, ik zie het door de vingers. Dat kan niet. Omdat de zonde onherstelbaar is. Het is als een zuur. Het vreet zich erdoor. Het zit er. Het zit in ons mensen. En als het groeit, en dat doet het altijd, dan brengt het dood voort. Daarom sloeg Kain Abel dood. Want de begeerte die in de mens zit, dat brengt allerlei werken van het vlees voort. Jaloezie, afgunst. Want waarom hebben ze Jezus aan het kruis? Het is gewoon ordinair afgunst. Als je goed leest, gaat Johannes Evangelie maar eens door. Goed leest. Ze konden niet verkroppen dat hij meer gezag had dan de fariseeën. Het is gewoon ordinair door de fariseeën, gewoon door. En bij de tweede en de derde kans in handelingen gebeurt exact hetzelfde. Dan slaan ze Stefanus maar dood. Ze kunnen het niet verkroppen. En dat is wat zonde doet. Het is niet iets van, je doet iets verkeerd. Ach, kan gebeuren, hè, van fouten kun je leren. De zonde is heel iets anders. Het is onomkeerbaar vanuit de mens gezien. En dan kan God maar één ding tegenoverstellen. Tegenover de afschuwelijke verlorenheid van de mens, de eeuwige verlorenheid, plaatst hij over het sterven van zijn zoon, God zelf, die zijn leven gaf aan het kruis voor zijn schepping. Dat gaat diep. Dat is de liefde. En dat is wat we in 1 Johannes, dat Gods liefde brengt uiteindelijk wederliefde. Op het moment dat je het gelooft dat Christus dus voor jouw zonde aan het kruis gegaan is, word je wederom geboren. Dan krijg je een nieuw hart. Dat is het hart van het evangelie, dat God je een nieuw hart geeft door het kruis. En dan mag je leven. Waarom? Omdat het je terugbrengt bij de Vader. de bron van het leven, de bron van de liefde. En als je je dagelijks voedt met die liefde, dan ga je groeien in de liefde. Daar waar de zonde je doet groeien naar volwassenheid om te sterven, gaat dit je brengen naar volwassenheid in het leven. De een brengt de dood en de ander brengt het leven. Ben je een zondaar, breng je uiteindelijk woorden van dood. Want met ruzies ga je dingen zeggen die je niet wil zeggen. Want dat is nou eenmaal wat er gebeurt. En we slaan elkaar dood met woorden. Woorden hebben kracht en gezag. Hoeveel mensen zijn er niet en ben ik niet tegengekomen in het leven die alles hebben. Een duur huis, CEO zijn. Alles kunnen betalen. En zo diep ongelukkig zijn omdat papa nooit gezegd heeft ik hou van je. Zover gaat het. Het gaat tegen de liefde in, de zonde. En als wij in Christus geplaatst worden, in God, dan gaat de liefde groeien in je hart. Een nieuw hart. En dan wordt je karakter gevormd naar het beeld van Christus. En dan ben je zout en dan ben je licht in deze gebroken wereld. En daar moet de kerk zich voor toerusten. Nu de coronatijd laat zien, wat ben je dan als mens? Met één vingerknip ben je alles kwijt wat je opgebouwd had. Het smelt voor de zon, je carrière, je baan, je vreugde. En je bent op jezelf teruggeworpen. Wie is de mens? Waar leef ik voor? Waar ga ik naartoe? De velden zijn rijp om te oogsten. Help hen door ze lief te hebben. Help hen door, net als Christus, de onderste weg te gaan. Want een mens kan zichzelf niet bekeren of redden. Als bekering zou betekenen omkeren en dan naar God gaan, dat kunnen we helemaal niet. Dat is eeuwenlang geroepen, ook door de kerk. Ja, je moet je bekeren. Maar als dat kon, hoeft de Christus niet aan het kruis, want we kunnen ons niet bekeren. We moeten ons keren naar het kruis en daar knielen en erkennen, ik kan het niet. En als dat gebeurt, geeft God je een nieuw leven. Dat kan in een split second gebeuren. En dan ga je groeien. En dan ga je groeien in het leven. Dan ga je groeien in de liefde. En daarom roept de apostel Johannes, de apostel van de liefde, ons op. Leef dan vanuit die liefde. Laat die liefde stromen. Dat is het goede nieuws. Dat is de boodschap die we hebben voor deze wereld. Van ja, het ziet er misschien allemaal geweldig uit aan de buitenkant. Maar het is net als zo'n sarcofaag van Toetanchamon. Het ligt prachtig, het is mooi geschilderd, met goud ingelegd. Maar als je het open doet, ligt er een lijk in. Dat is de wereld. De wereld ziet er fantastisch uit. Als jij dit koekje eet, dan ben je vitaal. Als je deze auto rijdt, ben je hip. Als je deze kleding draagt, vindt iedereen je leuk. Als je dit doet, heb je vrienden. Als je fit en sportief bent, dan word je begeerd. Allemaal reclame. Dat is allemaal werken van het vlees. Maar God heb je lief. Gewoon in de toestand waarin je bent, in je verloren toestand. En met die ogen moeten wij gaan kijken. Met de ogen van de Vader. We moeten niet langer denken dat we verloren zonen zijn. We moeten ook niet langer denken dat we oudste zonen zijn. We moeten handelen als de Vader. We moeten naar buiten, we moeten naartoe, naar de verloren mens toe rennen en ze omhelzen. En ze vertellen dat God van ze houdt. En ze wijzen op het kruis van Christus. Dat Hij gestorven is voor hun zonde. En dat dit kleine leventje wat we hier leiden nog maar de opmaat is voor de eeuwigheid. Een leven met hem en in hem. God heeft ons zo lief gehad, zegt Johannes. En zo moeten wij elkaar lief hebben. Doe je mee. Amen.